Dit is de zondagochtenddienst van 10 november 2024. De boodschap wordt gebracht door Gerrit van Eck.
Goedemorgen allemaal. Ik vind het mooi om jullie allemaal te zien. Vind ik het mooi als jullie me allemaal goed kunnen horen. Hoe gaat dat? Hé, ik zie jou weer. Leuk. Ja, voor iedereen goed verstaanbaar? Dan ga ik graag verder. We gaan vanmorgen met elkaar eens hebben over oordelen en veroordelen. En de uitgangstekst is Romeinen 8, vers 1 en 2. Romeinen 8, vers 1 en 2. En ik ga nu die tekst citeren. Dus, wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Ik was hiermee bezig en dacht ik, Gerrit, als je dat de mensen zo gaat voorlezen, ik vind het een hele mond vol. Dat vind ik echt, denk ik, oef. Maar weet je wat ik dan belangrijk vind? Als we nou zo'n tekst horen, en Paulus is heel sterk hè, in hele lange teksten, dan vind ik het belangrijk dat we ons nooit laten intimideren door zulke teksten. Wat wil zo'n geest voor intimidatie nou doen? Die wil eigenlijk iets in jou bewerken van veel te lange zinnen, veel te veel woorden en zo. Kan het niet een beetje slimmer en een beetje minder, een beetje makkelijker? We beloven elkaar en we beloven aan de Heer dat we het niet doen. We trappen er niet in. We gaan ons hart openstellen voor die woorden van leven uit deze prachtige tekst. Maar ik ga jullie wel beloven dat ik die tekst stukje voor stukje ga behandelen. Ik zag voor me een baby, toen dacht ik, Gerrit, een baby heeft ook niet de eerste en de tweede dag meteen een mond vol tanden. Dat gaat tandje voor tandje. Zo beloof ik jullie, ga ik die tekst stukje voor stukje behandelen. Romeinen 8, vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden er niet meer veroordeeld. Dat nemen we nu in ons op. Het begint met dus. Dat wil dus zeggen dat er wat aan vooraf gaat. Paulus vertelt wat er aan vooraf gaat. Hij vertelt over zijn inwendige strijd. Hij heeft het over het goede willen doen, maar het kwade uitvoeren, heel tegenstrijdig. Hij heeft het ook over de wet leren kennen. De wet die hem er steeds aan herinnert, Paulus, je doet het niet goed, je doet het verkeerd. Je verdient veroordeling. Zo werkt de wet. In Romeinen 7, vers 22 hoor ik Paulus zeggen, naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. En dan die zucht, die kennen we, die zucht van ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En ik heb al meegemaakt dat het daarmee eindigt, met die zucht. Wat jammer. Wat jammer als het daarmee eindigt, want het is niet waar. Dat is geen eindpunt, want dan hoor ik Paulus die triomfkreet uiten. Jezus Christus verlost mij. Dank aan God. Dank aan Jezus. Genade, genade, genade. En genade gaat ver boven de wet. Als genade daar staat, is de wet daar. Geloof dat maar. Toen, wat Paulus betreft. Paulus kent dat leven naar de wet. Voor zijn bekering. Dat leven naar het vlees. Leven naar het zichtbare. Leven naar die vorm. Dat uiterlijk. Die buitenkant. Wat laten we niet vergeten. Hij was een pure fariseer. Hij was zo bekend. Super bekend met de schriften. Hij had degelijk onderwijs ontvangen. Van een hele belangrijke professor. Weet je hoe die heette? Ja, Gamaliel. Ja, het was er eentje. Hij wist het zogenaamd allemaal zo goed. En weet je wat nou het gevaar is? Voor de mensen die het allemaal zo goed denken te weten. Deze wetgeleerden, het gevaar is. Ze vervolgen hen die leven uit genade. Ze vervolgen hen en trachten hen te doden. Handelingen 8. Saulus werkt mee aan de dood van Stefanus. We lezen het erover in Handelingen 8. Hij gaat de gemeente verwoesten. Hij gaat de huizen binnen, sleept mannen en vrouwen mee en levert hen over in de gevangenis. En daar schrik je van. Zoveel kennis van de schriften en zo blind voor het evangelie. Geen enkel besef van genade. En dan nu. Zijn bekering op weg naar Damascus. Handelingen 9. Die stem, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik hoor die stem. Er klinkt geen verwijt, geen veroordeling, slechts een vraag. En dan komt Paulus met die vraag van, wie bent u, Heere? Wonderlijk toch? Saulus die fariseer, Saulus die de wet heeft bestudeerd. En dan deze vraag. Wie bent u, Heere? Hij zegt, Heere. En ik hoor in hem een smeking van, maak u alstublieft bekend aan mij. Wie bent u echt? Denk ik, ja, we kunnen soms de naam Heere op onze lippen nemen. Dat is wel de bedoeling, dat we het doen vanuit ons hart. Want in de Bijbel staat van, er is een volk, dat eert me met de lippen, mijn hart is ver van mij. Maar ik merk in Paulus iets, een oprechtheid van, ik wil u leren kennen, wie bent u? Jezus wil dat we hem volgen. Bij zijn doop zegt hij, het past ons alle gerechtigheid te vervullen. Hij bedoelt hiermee de wil van God doen. Bij Paulus merk ik, hij is bereid om dat te doen. Hij wil loskomen van de wet. En het is belangrijk dat wij ook loskomen, helemaal loskomen van de wet. En dat we ons onderdompelen in genade. Dat is de mooiste doop die bestaat. Het begint met wie in Christus Jezus zijn. Wie zijn dit? En ik zou eerlijk zeggen, dan ben ik met zo'n preek bezig en dan denk ik bij mezelf. Als iemand mij vraagt, Gerrit, wie zijn in Christus Jezus? Hè? Weet ik daar op dat moment niet eens meteen een antwoord op. Herkennen jullie dat? Dat je soms wel eens termen gebruikt en je hebt ze gemeend. Maar soms ben je even van, hoe verwoord ik dat? Over wie hebben we het dan? Gaat het over mij? Gaat het over andere mensen? Ik laat je nou op de beamer even zien waar ik op kom. Van wat betekent nou in Christus Jezus zijn? Degene die in Christus Jezus zijn, er is een kwestie van dat je zegt, ik geloof, u, Heer Jezus, bent de Zoon van God. Dat je beleidt en gelooft, u bent aan het kruis gegaan om uw zonde te vergeven. Mooi om het net te gedenken, hè? Dan komt het zo dichtbij. Dat je beleidt, Heer Jezus, u bent uit de dood opgestaan. U bent het die mij bevrijdt van alles wat nu nog dor en dood is in mijn leven. En ik geloof dat onder uw leiding ga ik opgroeien tot volwassen zoon van God. Terwijl je dit gelooft en beleidt, het is heel belangrijk ook dat je zulke dingen uitspreekt, ja, dan denk je, dan heb je ook, ben je bereid om je te laten dopen en ze eens verder te laten vervullen met de Heilige Geest. En dat je dan gaat meewerken aan de realisatie van het plan van God. Het is altijd weer goed om dat plan van God voor ons te hebben, het ogen te hebben. Dat plan, die eenheid van prachtige mensen die zich vrijwillig onderwerpen aan het gezag van God. Mensen die onder leiding van Jezus Christus gezamenlijk bouwen aan de gemeente van God. En ik ben thuis nog wel eens aan het googelen. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens doen. Ik vind het wel heel bijzonder om dat soms te doen. Weet je waarom? Ik ga eens iets vertellen. Ik denk, wat zou Google zeggen over van, wat is nou in Christus Jezus zijn? Wat zegt Google dan? Je bent één met Christus. Dat vond ik mooi. Zo, één met Christus, één met zijn denken, één met zijn geloven, één met zijn vergeefsgezindheid. Gezindheid. Helemaal hoe hij is. Eén zijn met hem. Ik vond dat prachtig. En voor deze mensen die dat geloven en beleiden, dat ik het noemde, dat zijn dus degene voor wie geldt, zij worden dus niet meer veroordeeld. Johannes 3, vers 17. Johannes 3, vers 17. Daar lees je, Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar dat de wereld door hem behouden zou worden. Daar is God op uit. Hij wil dat ieder mens behouden wordt. Als je dat leest en gaat beseffen wat God wil, niet veroordelen, hij wil ons allemaal, ieder mens behouden, dan ontmoet ik daarin liefde, met een hoofdletter. Ik ontmoet daarin genade, met een hoofdletter. Wie in Christus Jezus zijn, worden dus niet meer veroordeeld. Daar komen we op. Iets dichterbij. Wij die geloven in Jezus Christus worden dus niet meer veroordeeld. Het is mooi als je dat eigen maakt. Dat je niet meer veroordeeld wordt. Dat het gewoon niet meer zo is. Dat iets van je schouders valt misschien. Niet meer veroordeeld worden. Vrij leven zonder enkele veroordeling. Ik had het met Adrie wel eens over. Voelen we dat? Beseffen we dat? Vrij leven van elke veroordeling. Ik merk een ruimte. Adem. Dat vind ik mooi. En dat vind ik mooi. Ik vind het geweldig. En toch zeg ik tegen jullie, ervaar ik desondanks in mijn leven veroordeling. Hoe kan dat? Ik ervaar het, maar niet vanuit het koninkrijk van God. Maar vanuit het koninkrijk van Satan. Maar ik weet, elke veroordeling is onterecht. We hebben te maken dan met demonen. Demonen zijn wetteloos. Het zijn permanente wetsovertreders. En nou is het aan ons, dat is onze strijd, om ons weerbaar op te stellen tegen deze werkingen. Immuun worden voor elke veroordeling. Daar wil ik voor gaan. Daar heb je werk aan, ik wel. Maar komt er nou een eind aan al die wetteloze veroordelingen? Zou er een eind aan komen, wat denk je? Komt er een eind aan? Ik zeg ja, hè? Hoezo denkt u dat? Geloven? Ja. Goed, ik geloof het ook. We gaan even met elkaar naar Openbaringen 12, vers 10b en 11. Openbaringen 12, vers 10b en 11. Ik wacht even tot iedereen het opgezocht heeft. We hebben de tijd, toch? Openbaringen 12, vers 10b en 11. Daar vind ik in mijn vertaling de aanklager, dat is dus de duivel, de Satan, de aanklager die onze broers en zusters dag en nacht voor God beschuldigd heeft. Hij is uit de hemel gegooid. Dat is mooi. Hij is uit de hemel gegooid, staat daar. Dat gaat gebeuren. Zij hebben hem overwonnen, doordat het lam zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daarvan hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven daarvoor te geven. Einde aanklacht. De aanklager die is uit de hemel gegooid. Hij heeft niks meer te vertellen. Einde aanklacht. Ik vind het een geweldige boodschap. We gaan naar Romeinen 8, vers 2. Romeinen 8, vers 2. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de zonde en de dood. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt. De wet van de geest. De wet die van God uitgaat. Deze wet is altijd een en al positief. De wet van God. En die wet functioneert eigenlijk al in de Hof van Eden. Ongeschreven. God wil namelijk graag die wet van hem helemaal uitschrijven in het hart van Adam en Eva. En dat wordt gruw verstoord door de Satan. Dat proces van dat schrijven in het hart. De Satan verstoort dat. En dan komt God, zijn volk Israël, te hulp door zijn wet, zijn 10 woorden, ja, te laten graveren in stenen. Dus het wordt, die wet van God wordt dan zichtbaar gesteld, leesbaar. Dat. God wil eigenlijk veel liever, die wilde naartoe, dat hij zijn wet in ons hart kan schrijven. En wat ik dan mooi vind, dat jij gewoon als God, God gaat die wet in zijn in ons hart schrijven. Dan vind ik het mooi. Dus waar jij bent, is ook die wet van God. Jij draagt die wet van God in je binnenste. Dat mag je beseffen. Wij dragen die wet van God in ons binnenste. We hebben een arklied. Van de ark, te zeggen we uw wil te doen met wijsheid en inzicht. En de psalmist van 119, die zegt in vers 34, psalm 119 vers 34 lees ik, geef mij inzicht, dan zal ik uw wet in acht nemen. Ja, ik zal er met heel mijn hart me aan houden. Dat is weer die wet in je hart geschreven. Die belijdenis naar God toe, ik zal die wet bewaren in mijn hart. Ik zal er naar trachten te leven. Dat is de wet van de God, van de geest die in Christus Jezus leven brengt. We hebben het ook over de wet van de zonde en de dood. Dat is een andere wet. Door ongehoorzaam te zijn aan God, werd de mens onderworpen aan deze wet. Wet van de zonde en de dood. Zonde brengt scheiding tussen God en de mens. En die scheiding die gaat uitlopen op dorheid, doodsheid, leegheid, dood. Die wet confronteert ons altijd dan weer met verkeerde daden. En wijst ons op onze onvolkomenheid. En veroordeling volgt. Maar de halleluja heb ik hier staan. Door het offer van Jezus, wat we net gevierd hebben, het aanvaarden, worden wij vrijgemaakt van de werking van deze wet. Ik citeer uit het boek. Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn niet veroordeeld zullen worden. Doordat jullie met Christus Jezus verbonden zijn, geldt voor jullie een nieuwe wet. De wet van de geest. De wet van het leven. U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood. Wanneer horen we het nog meer? Je hebt de waarde gesproken, ja? Ja, ik hoorde dat. Ik zeg, dat staat op het papier. Hier staat het. Ik lees het nog een keer, omdat ik het mooi vind. Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de nieuwe wet, de wet van de geest, de wet van het leven. U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood. Ja, amen. Ja. In Johannes 3, vers 18 lees ik, wie in Jezus gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet gelooft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Nu gaan we het hebben eens over oordelen, hier, en veroordelen daar. Oordelen hier, veroordelen daar. Het wordt soms, en misschien wel vaak eigenlijk, in één adem genoemd. Alsof het synoniemen zijn. Ik zal je dit vertellen. Ik vind de taal geen synoniemen. Het zijn twee verschillende begrippen. Oordelen, veroordelen. Oordelen. In het Hebreeuws kom je tegen het werkwoord krino. Dat verwijst naar het proces van beoordelen. Evalueren. Een beslissing nemen. Dan gaan we naar die andere kant, veroordelen. In het Hebreeuws horen we een katakrino. Dan hebben we het over een afwijzing of een straf. Daar zit die veroordeling in. Allereerst is over oordelen. Psalm 119, vers 66. Psalm 119, vers 66. Dan lees ik, het is de NBV-vertaling waarin ik dat citeer. Dan zegt de psalmist, leer mij goed oordelen en onderscheiden. Ik heb vertrouwen in uw geboden. Oordelen, dat is dus scheiding maken. Onderscheiden. Scheiding maken bijvoorbeeld tussen goed en kwaad. Tussen waarheid en leugen. Ik geloof, toen ik erover nadacht, toen ik ermee bezig was, dacht ik van ja. Ik geloof dat Jezus voortdurend scheiding maakte tussen goed en kwaad. Tussen waarheid en leugen. Het is ook aan ons om hem hierin te volgen. Alert zijn. Waakzaam zijn. Steeds weer keuzes maken. Dus oordelen zoals Jezus oordeelde. Beoordelen aan de hand hiervan jouw beslissing nemen. Ja, je moet soms beslissingen nemen en beoordelen van, hoe is dat nou? Dat is bijvoorbeeld van, welke gedachten komen er bij me binnen? Dat is een goede om daar eens aandacht aan te besteden. Welke gedachten komen er bij je binnen? Ben je baas over je gedachten? We waren met vakantie in Wallonië deze zomer. En we hoorden toen een spreker over gehackt worden. Het gehackt worden van je gedachten. Die spreker heet Toon van den Hoorn. Kennen jullie hem? Ja, hè? Maar zo leuk is het in Wallonië bent en hoor je hem daarover spreken. Toen ben ik weer in Google gaan kijken, bij Google. Wat zegt Google over hacken? En ik ga het langzaam lezen, dat vind ik belangrijk. Google zegt van, hacken is een term in de informatietechnologie waarbij een persoon binnendringt in een computersysteem. Deze persoon zoekt dan zwakke plekken op in het systeem om hiervan misbruik te maken en de gebruiker schade toe te brengen. Denk nou eens aan jezelf. In je hoofd hier zit een computersysteem. Ja? Je brein, zo mooi, zo vernuftig, zo volmaakt geschapen door God, onze schepper. Ons brein. En op een zeker moment kan het zijn dat die hacker komt, de Satan, komt er in beeld, om daar misbruik te maken van je gedachten. We lezen erover in Genesis 3, dat gebeurt. Daar komt die hacker aan met, God heeft jullie zeker wel verboden van die bomen in de hoofd te eten, hè? Eva gaat erop in. Die gaat haar gedachten verbinden met zijn gedachten. Gaat antwoorden. Oh, ze nee hoor. Nee hoor, helemaal niet zo. Wij mogen van alle bomen in de hof eten. Behalve van die een in het midden van de boom. Van de hof. Dan antwoordt Satan. Maar het is een leugen. En dan gaat het verder. En dan zie je gewoon. Dat hij zijn denken. Infiltreert in het denken van Eva. En van de mens. Gehoor geven aan de Satan. Met hem in gesprek gaan, nooit doen. Want je begeeft je altijd op glad ijs. Zalig ben je als je dit in de gaten hebt. En als hij het dan toch probeert, wat staat ons dan te doen? Dan ga ik een mooie tekst noemen uit 2 Korinthe 10 vers 6. 2 Korinthe 10 vers 6. Wij breken valse redeneringen af. Voor van deze hacker van de Satan. Wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Wij breken valse redeneringen af. We nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Laat jouw gebed zijn, Heer, wees mijn leidsman. Neem en houd mijn denken alsjeblieft in uw handen. Wijs mij de weg. Wel of niet veroordeeld worden. Geloven in Jezus, de Zoon van God. En je dan toch nog wel eens veroordeeld voelen. Ik vertelde al eerder dat de duivel zal blijven proberen om jou te veroordelen. Om jouw schuld aan te praten. En toen vond ik het voor mezelf ook wel belangrijk om eens even wat voorbeelden te noemen. Wat kun je dus in je leven tegenkomen? Dit soort gedachten. Dat hij zegt tegen jou, geloof maar niet dat je er helemaal vanaf komt. Houd er rekening mee, je blijft altijd wel iets van je verleden met je meedragen. Beste man of beste vrouw, als jij wat meer zou geloven, zou je wel genezen. Die ander is toch wat meer dan jij. Je moet eens kijken wat hij allemaal doet, wat hij allemaal kan. Als jij de Heer wat meer lief zou hebben, zou je minder angst hebben. Want er staat toch dat liefde band alle vrees uit. Die ken ik zelf. Ja? Die ander is veel radicaler dan jij. Die ander is veel openhartiger dan jij. Jij houdt hem wel eens wat achter. Ik vond het wel genoeg. Denk er maar eens over na, of je het herkent. Je veroordeelt voelen. Maar waar ik ook aan dacht, dat richt alle aandacht op jezelf. Tekortschieten, meer of minder zijn, het vreet energie. En tegen mezelf en tegen jullie zeg ik dan, richt je maar op jouw Heer. Hij is een bron van energie. Vrij zijn van veroordeling. Wat een ruimte ervaar je dan. Wat een verademing. Want de wet veroordeelt je, maar genade spreekt je vrij. Hanteer jij de wet of ben je genadig? Ook voor jezelf. Heel belangrijk, ook voor jezelf. Genade is altijd vergeving, vrijspraak, overvloed. Vrij leven van elke veroordeling. Geen sprake meer van meer of minder, wel van anders. Als je vrij bent van elke veroordeling, dan kan je volkomen openkomen voor de aanvaarding van God en zijn liefde. Vrij van veroordeling. Ik dacht, wat is dat een prachtig medicijn voor de mensheid. Dus voor ons. Zo leren leven dat elke veroordeling geen enkele invloed op ons heeft. Ik nodig je uit. We gaan een reisje maken. We gaan met elkaar naar die pure hof van Eden. Beleef de sfeer. Volkomen vrede. Harmonie. Wandel met God. Praat met Hem. Ga aan de voeten van Jezus zitten. Luister naar Hem. Ga samen met Hem op weg om zijn reddingbrengende evangelie dan te vertellen aan de mensen om je heen. In Christus ziet God jou rein, heilig, rechtvaardig. Je bent geen zondaar, je bent een heilige. Dit is een samenkomst van heiligen. Besef dat goed. En weet ook dit. Niet wat jij doet bepaalt wie je bent en wat je bent. Maar wat Jezus voor jou gedaan heeft. Dat bepaalt wie en wat je bent. Daarin vind jij je identiteit. 1 Korinthe 6 vers 11 zegt. 1 Korinthe 6 vers 11. Je bent gereinigd. Je bent geheiligd. Je bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus. En door de Geest van God. En laat dit de waarheid zijn over jouw leven. We hebben gehoord over oordelen en we hebben gehoord over veroordelen. Nou heb ik me afgevraagd, wij zijn allemaal wel mooie, volle evangeliemensen. Zouden wij wel eens overgaan tot veroordeling? Nee toch? Of toch wel? Wat denk je? Paulus zei, die zegt in Romeinen 7 vers 16, ik doe wat ik niet wil. Komen wij dat ook wel eens tegen? Dat we gewoon eigenlijk wel eens iets doen, wat eigenlijk achteraf gezien zegt, wilde ik eigenlijk niet. Ik wilde eigenlijk, dacht ik toen thuis van, ik zou jullie graag een vraag willen stellen. De mensen hier, die zeggen, ik veroordeel nooit. Die wil ik vragen, die mogen blijven. Die mogen blijven. En degenen die wel eens veroordelen, die moeten blijven. Ik moet ook blijven. Ga je wat voorbeelden noemen dat je o zo gauw erin tuint om over te gaan tot veroordeling. En ik vind het belangrijk. We lezen een bericht in de krant. Man opgepakt. Einde verkrachtingen, vrouwen in zicht. Wat gaat er hier om? Welke gedachten heb je over die man? Wat gebeurt er bij jou als je het leest? Onderzoek jezelf. Weet wel, de man is opgepakt. Hij is verdacht. Hij zit in arrest. Over enige tijd komt hij voor de rechter. Deze zal na grondig onderzoek een rechtvaardig oordeel over hem uitspreken. Of heb jij intussen al het oordeel geveld? Voorbeeld 2. Iemand klaagt en wel eens over geldgebrek. En dan gaat die persoon ineens 3 weken op vakantie nog naar het buitenland. Wel ja, doe maar. Nou, dat geldgebrek, het zal wel loslopen. Neem dat geldgebrek niet altijd serieus hoor. Wat blijkt er achteraf? Ik heb het zelf gehad hoor. Die persoon heeft van vrienden geld ontvangen om eens een keertje heerlijk te kunnen ontspannen. Denk ik, je bent krap de mist in gegaan, Gerrit. Daar zat je goed fout mee. Moet je niet meer doen. Laatste voorbeeld 3. Iemand heeft een behoorlijk overgewicht. En dan komt die verjaardag. En je bent erbij. Ja hoor, slagroomgebak. Neem het ervan. Moet je nodig doen. Niet wijs toch? Elk pontje gaat door het mondje. Wat ben ik aan het doen? Wat een veroordeling. Mag die ander ook even iets eten wat zij zich of hij zich al zo vaak heeft moeten ontzeggen? En dan erbij, sommige mensen gebruiken medicatie die als bijwerking heeft toename in gewicht. Niks, elk pontje gaat door het mondje. Waar bemoei ik me eigenlijk mee? En terwijl dat gebeurt, kan je de Godsstem horen die zegt van, wie heeft jou als rechter aangesteld? Laat het maar aan mij over. Ik zal recht doen. Ik zal genadig zijn. Jij ook? Dat geeft mij te denken. Kijk daar eens. Dat is een bekend beeld, hè? Maakt altijd zoveel indruk op mij, denk ik op jullie. De overspelige vrouw. En als je kijkt naar diegene die haar beschuldigen, die felheid, die gezichten, die veroordelingen zo. En dan Jezus ten opzichte van die vrouw. Die vrouw voelt zich doodongelukkig, vind je het gek? Dan erbij, Adi zegt al heel gauw, waar is die vent gebleven? Was ze alleen? Je kunt die eentje geen overspel plegen. Waarom alleen die vrouw? En dan Jezus, die pakt het bij de arm. Dat gebaar. En dan denk ik, en dan zegt hij tegen haar van, vrouw, niemand heeft je veroordeeld. Ik veroordeel je niet. Zondig, niet meer. En denk ik, dan kijkt die vrouw hem in de ogen. Ze noemt hem ook Heer. Niet zomaar. Er gebeurt dan zoveel tussen Jezus en die vrouw. Wat ontmoet ze in zijn ogen? Warmte, barmhartigheid, genade. Ik vind dat prachtig. Ik ben er met zo'n preek bezig en dan is het al gauw zo dat ook een gedicht achteraan komt. En dat ga ik nu declameren. O God, onze God, we zijn geschapen om te zijn. U schiep ons om in vrijheid te leven. Niet om alsmaar te moeten voldoen aan allerlei wetten en regels. Leven in vrijheid. Zonder veroordeling. Zonder afwijzingspijn. Gewoon heerlijk mens zijn. Leven in vrijheid. Ik had niet goed. Even kijken hoor. Waar zit ik nu? Ja, maar die kan ik niet goed zien daar. Oké. Ja. Leven in vrijheid. Klopt dat? Oh, ja? Ja. Ja. En dan is het tot. En wat is het laatste?
Zoals het verre verleden. Dat leven in de God.
Ja. Goed zo. En dan ga ik verder. En dan komt er verder. Oh, is goed zo. Ja, ik deed het. Praten met u. Wandelen met u. Genieten van de avondkoelte. Enkel harmonie en vrede. Dank voor het offer van uw zoon. Hij heeft dit leven binnen ons bereik gebracht. Het is niet iets uit het verre verleden. Wij mogen geloven en ervaren één leven in het heden. Samen met u. Vandaag. Nu. Amen. We gaan nog een lied zingen met elkaar. Dat is lied 130. Ik vind het een mooi lied. Ik wil er graag iets over zeggen. Dat is reinheid, vrijheid. Is door uw genade, Heer, mijn deel geworden. Daar gaat hem om. Reinheid, vrijheid. Is door uw genade, Heer, mijn deel geworden. Ik heb toch nog een tijd gezeten. Ik had nog gesprek met andere mensen erover. Ja. We zijn vrij. Nou, waar ik mee te maken heb, dan denk ik, waar is die vrijheid dan? En dan zat ik een beetje mee te stoeien. En ik met mijn dochter had het er ook over. En ze zei, ja, het is veel leuk, zulke gesprekken die je kan hebben met je dochter. En met Adrie samen dan. Vrij. Tot ik dit weer zag. Reinheid, vrijheid is door uw genade, Heer, mijn deel geworden. U heeft vrijheid ons verworven, dat hebt u gedaan. Bij mij maakt de Heer me duidelijk, Gerrit, jij gaat beleiden, je bent vrij. Jij bent vrij, dat ga je beleiden. En waar je mee te maken hebt, wat de duivel je aandenkt, waar je ermee moeite mee hebt, hè, dat is je strijd. Dat is je strijd. Maar je gaat beleiden dat ik voor jou dat verworven heb. Jij bent vrij, dat is mijn belijdenis. Vandaar dat ik het een prachtig lied vind. Daar zeggen we amen op. Zo is de Heer. Mooi, dankjewel. Ja.
Gerrit, je hebt een lied uitgekozen als laatste, 130. Naadloos aansluit op wat je vanmorgen hebt gezegd. Dankjewel.
Ja.
Niet alleen voor dit lied, maar ook voor je woord.
Ik merk gewoon van, ja, dat ik welkom ben. Dat doet me zo goed. Als je mensen tegenover me zeggen van nou, kom maar. En er is rust en ontvankelijkheid gewoon. Dankjewel.
Koor 89. Als mijn vader eer ik hem voor zijn zorg, zijn trouw, zijn liefde en zijn kracht. Verschijnt op de muur. Koor 89. Ik bid je toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met jullie. De mededelingen, Jacob. Kijk, vorige week ingezameld. Fantastisch. Jullie bedankt voor het aanleveren van de inhoud. Onze kids en de leiding. Die hebben voor 42 volgepakte schoenendozen gezorgd. Echt heel erg leuk. Kijk op de website van op die actie schoenendoos. Gewoon leuk om die video's eens te bekijken van wat, ja, ik zou bijna zeggen wat die schoenendozen doen bij die kinderen die ze krijgen. Echt ontzettend leuk om dat te zien. Oké. Dinsdag open ochtend, woensdagmorgen Bijbelkring. En volgende week zondag de Anders dan Anders. Onder leiding van Willem en Annette. Oké. Pieter Dam die wil nog eventjes een boek aankondigen van zijn broer. Jawel.
Inmiddels de tweede druk dat er geen drie goden zijn afzonderlijk waar je tot kan richten in de geestelijke wereld, maar één God. Dat is een geweldig boek. Er is al heel veel bekend over de dogma van de drie eenheid, waar het ontstaan is, hoe het ontstaan is. En dit wordt echt tot op de bodem uitgezocht. Wie dit leest kan niet anders zeggen: ik richt mij tot die ene God. Via Google kan je er alles van vinden, zei Gerrit ook al. Wij weten dat de Bijbel, dat de duivel ook de Bijbel gehackt heeft. Er is al een enorme strijd geweest in het begin. Ik had een gesprek met Jaap hierover van de week. Ik heb een stuk of 5 boeken gehad voor inkoopprijs voor €6. Dus ik ga het verspreiden. Toen zegt Jaap: er moet een tweede reformatie komen. Luther is met de eerste begonnen. En dat heeft al enorm wat teweeg gebracht. Dat de gerechtigheid van God weer beschikbaar was voor iedereen door het geloof. Toen dacht ik, een tweede reformatie. Maar dan weer met die godsdienstoorlogen en al die moorden die er gepleegd zijn. Dat kan niet. Dus ik ging googelen vanmorgen. En toen zag ik wat reformatie betekende in het Latijns. Wat betekent dat? Verbeteren. Opvoeden, verbeteren. Het was de reformatoren, dus Luther, Calvijn, hun bedoeling om de huidige kerk te verbeteren. Niet om een nieuwe kerk te stichten. Maar helaas is dat niet gebeurd. Dus wij willen geen nieuwe kerk. Maar we willen wat Jezus bad tot de Vader in het hoge priesterlijk gebed. Die zei: Vader, ik wil dat ze volmaakt zijn tot één. En alles wat die eenheid nog bij u, in uw denken, in de weg staat, om die ene God te zoeken en daarmee je te verbinden, daar is dit boek geschikt voor.
Piet, bedankt.